Hallo en welkom bij het ABC van Beleggen, een podcast van de Vlaamse Federatie van Beleggers die je helpt bij je start als belegger. Ik ben Jasper Veekman en ik ben hoofdredacteur bij VFB. En in deze podcast gaan we op zoek naar het antwoord op de vragen die beginnende beleggers bezighouden. In deze aflevering, hoe selecteer ik een aandeel? Dit is eigenlijk al de tweede aflevering waarin we deze vraag proberen te beantwoorden. Er valt dan ook zoveel over te zeggen en dat ga ik opnieuw niet zelf doen, maar ook voor deze tweede aflevering bij mij hier Tim Nijsmans, ervaren rot in het beleggersvak. Dag Tim.
Dag Jasper.
We hebben het in de vorige aflevering al aangehaald. Er bestaan heel veel verschillende stijlen om aandelen te selecteren. We hadden het kort over waardebeleggen en over groeibeleggen, ook kwaliteitbeleggen. Er bestaan natuurlijk veel meningen over wat dan de juiste manier is. Maar Tim, laat ons eerlijk zijn, jij weet de enigste juiste manier, nee?
Zeker niet. Hè? Dus de uitspraak, doe je eigen onderzoek, is hier heel belangrijk, hè? Probeer niet te veel te steunen op experts. Probeer er niet te veel op te leunen. Maar gebruik hun informatie en hun tips om je eigen onderzoek te starten.
De vorige aflevering hebben we het gehad over bepaalde eigenschappen of kwaliteiten van bedrijven. Het ging bijvoorbeeld over de kwaliteit van het management of de cultuur van het bedrijf of ook de duurzaamheid van een bedrijf. Vandaag pakken we het wel anders aan en duiken we in de cijfers. Veel beleggers die hebben wel best wat schrik om in die cijfers te duiken. Snap je dat?
Dat is begrijpelijk. Hè? Ik hoor vaak de opmerking, maar ik ben geen boekhouder of ik heb geen economie gestudeerd. En het is echt wel te begrijpen dat cijfers een afschrikkend effect kunnen hebben. Maar gelukkig zijn er ook veel cursussen en opleidingen die je daarmee kunnen helpen. Hè? Denk maar aan de Beleggersacademie van de VFB, die onder andere een opleiding fundamentele analyse heeft, hè? Die over dat onderwerp gaat.
Ja.
En daarnaast zijn er ook veel sites, hè? Veel beleggingssites, waar de cijfers al verwerkt worden tot eenvoudigere ratio's.
Ja. Als je een bedrijf gaat analyseren, heb je dus enerzijds die zoektocht naar bepaalde eigenschappen. Hè. Dat is ook een persoonlijke keuze, hè. Maar wat vind jij belangrijk in een bedrijf? En dus aan de andere kant heb je die cijfers. Nu, welke van de twee vind jij het belangrijkste? Of hoe verhouden die twee zich tegenover elkaar?
Ja, het verhaal is het makkelijkste te begrijpen en het verleidelijkste om eigenlijk op te focussen. Hè. Dan verwijs ik naar een van onze andere podcasts, hè, waar dat in de twee systemen waar mensen mee denken, het natuurlijke systeem, gaat eigenlijk sneller een verhaal volgen. En daarom ook hè, dat verkopers van beleggers, van beleggingen, vaak verhalen vertellen. Maar de cijfers zijn toch ook wel belangrijk om onderliggend te weten of het verhaal wel klopt.
Ja.
Dus daar moet je zeker ook op focussen.
Cijfers vertellen meer dan 1000 verhalen of zoiets. Dus, ja. Laat ons nu dan maar eens in die cijfers duiken. Hè. Dat is een podcast voor beginnende beleggers. We gaan er dus absoluut geen boekhoudcursus van maken, dus zet die podcast nog niet af. Maar laat mij misschien beginnen hè, met een zeer nerdy vraag. Tim, heb jij een lievelingscijfer eigenlijk?
Laat ons zeggen, ik begin meestal met de schulden. Ik begin met de zogenaamde solvabiliteit. Dat is misschien een beetje een saai getal, maar dat is toch belangrijk om te weten. In een worst-case scenario, in een slecht scenario, heeft het bedrijf wel eigen kapitaal genoeg. Want laat ons eerlijk zijn, dat is toch het dramatischste scenario dat je kan hebben, dat je een bedrijf koopt waar ineens blijkt dat er niet genoeg kapitaal is en je door te veel schulden en te weinig cashflow je failliet zou gaan.
Ja, absoluut. Dat is worst case inderdaad, dat een aandeel gewoon van de beurs verdwijnt omdat het failliet gaat. Misschien nog even verduidelijken natuurlijk, als je zo'n cijfer bekijkt. Je bekijkt nooit één cijfer, hè? Je bekijkt cijfers over verschillende jaren en eigenlijk wil je vooral naar een bepaalde evolutie gaan kijken in die cijfers. Als je terugkijkt in het verleden, hoe ver kijk ik dan terug? Wat is aangewezen?
Er is vaak een periode van 5 jaar, wordt vaak gezegd van dat kan je toch eens een keer best naar terugkijken, maar ik heb er een beetje een aanvulling op. Wat er ook interessant is, is om te kijken hoe heeft een bedrijf het vorige crisis gedaan. Dus de vorige recessie, de vorige economische problematische periode. Want dan komen de cijfers onder druk. En dan zie je vaak verschillen tussen goede ondernemingen, die eigenlijk, als je dan de cijfers bekijkt, daar weinig last van hebben. En soms misschien iets minder goede bedrijven, die op zo'n moment echt helemaal de dieprik ingaan van cijfers. En daarom kijk ik vaak terug naar de, als dat lukt, als ik die cijfers vind natuurlijk, naar de vorige periode dat het economisch moeilijk was.
Ja, niet alleen naar de 7 vette jaren, maar ook naar de 7 magere jaren kijken. Ja. Die cijfers, je vindt die terug natuurlijk in de resultatenrekening. Hè. Elk jaar een bedrijf moet een resultatenrekening vrijgeven. Bovenaan vind je de omzet. Toch een belangrijk cijfer legt bij. Wat vertelt die omzet ons?
Ja, de omzet of de verkopen van een bedrijf is natuurlijk de essentie van een onderneming vaak. Hè. Dat zijn de activiteiten, dat is waarom dat het vaak opgericht is, hè, om dingen te verkopen en daar iets aan over te houden. Dus de evolutie daarvan geeft aan of er eigenlijk een goede trend is in de verkopen van een onderneming. Dus daarom is de omzet nog altijd wel belangrijk om te bekijken.
Ja. Dan gaan we zo een paar lijntjes lager op die resultaatrekeningen, want we gaan ze inderdaad niet helemaal uitspitten in een podcast die 10 tot 15 minuten duurt. Maar een ander paar lijntjes onder komen we op een letterwoord dat je heel vaak tegenkomt als belegger. De EBITDA noemen ze dat. Eigenlijk een vreselijk woord. Maar leg eens uit, wat is die EBITDA en waarom wordt er toch wel vaak naar gekeken eigenlijk?
De EBITDA, of je kan het ook een beetje de bruto winst noemen, hè, is een cijfer dat aangeeft of het bedrijf geld kan overhouden na zijn activiteiten. Maar het zuivert dan wel dat cijfer voor bijvoorbeeld bedrijven die veel schulden hebben, veel afschrijvingen of belastingen. Dus dat is het specifieke aan de EBITDA.
Ik probeer het goed te begrijpen. Dus je hebt de omzet en daar gaan dan alle kosten af eigenlijk, hè, die nodig zijn om dat product te maken. Maar dus nog niets van leningen terugbetalen, niets van belastingen betalen. Ja, dat zijn wel degelijk. En dat is dus ook waarom er wel vaak kritiek is op die EBITDA natuurlijk. Omdat daar eigenlijk heel veel die bedrijven wel degelijk moeten betalen natuurlijk. Je moet belastingen betalen. Dat zit daar nog niet in dan.
Klopt. Hè? En er zijn helemaal akkoord. Er zijn ook heel wat kritische beleggers die vinden dat die EBITDA-cijfers kunstmatig zijn. Hè? Dat inderdaad je toch wel rekening moet houden met echte interestbetalingen, echte belastingen. Afschrijvingen zijn ook maar een minwaarde. Zomaar buiten beschouwing laten. En inderdaad, er zijn nog variaties op EBITDA. Elk bedrijf dat een beetje creatief is, kan zijn eigen soort EBITDA maken.
Ja, de REBITDA en dat soort dingen. Ja.
En vaak wordt het dan echt een lettersoep waar een kat zijn jongen niet in kan terugvinden.
Maar dat is wel een gevaar dan voor als belegger om je daarop te gaan baseren natuurlijk. Om een evolutie in de EBITDA die dan eigenlijk weinig zegt.
Ja, dus je moet zeker een kritische blik daarop werpen.
Als we verder afdalen dan die resultatenrekeningen, helemaal onderaan vind je de netto-winst? Basically, wat houdt het bedrijf over achter dan wel alles betaald is? Dus ook alle kosten, belastingen en al dat soort dingen. Vind je dat dan een belangrijker cijfer? Is het goed dan ook een belangrijk cijfer?
Het blijft van belang, hè, omdat het ook bepaalt wat de belastingen zijn, wat je zou kunnen overhouden, wat er van dividend kan uitgekeerd worden. Het blijft belangrijk, maar winst is inderdaad een boekhoudkundig concept. Hè. Is iets dat op papier wordt gemaakt, hè, een papieren berekening. En eigenlijk zijn er andere zaken die belangrijker zijn.
Wat heeft een bedrijf daar misschien mee te winnen om netto winst wat hoger of wat lager voor te stellen? Wat kan de reden zijn om minder winst te maken dan dat je echt doet?
Niet beursgenoteerde bedrijven durven soms de winst te onderschatten om zo minder belastingen te moeten betalen. Hè. De kleine zelfstandige is allergisch aan belastingen betalen. Hè, en die zal dan proberen zijn netto winst zo laag mogelijk te houden als kan eigenlijk. Hè.
Ja.
Grote bedrijven hebben dan soms eerder de omgekeerde neiging om dat wat te inflateren. Soms wordt ook het management betaald naar gelang resultaten. En die worden soms als winst vastgesteld, die resultaten.
Ons betoog is duidelijk. Er valt wel wat kritische kanttekeningen te maken bij die jaarresultaten. Dan kan een belegger eigenlijk ook nog een tweede bron. Hè. In het jaarverslag heb je inderdaad die jaarresultaten, maar daarnaast zit ook iets als de kaststroomtabel, noemt dat. Kan je een beetje uitleggen wat er precies staat in die kaststromen en waarom dat dan een ander beeld schetst dan die jaarresultaten?
Cashflow, of in het Nederlands kaststromen, hè, dat is eigenlijk het echte geld dat binnenkomt, min het geld dat naar buiten gaat. Dus uiteindelijk is dat het saldo van het geld dat echt er is dat jaar binnengehaald.
Ja, geen boekhoudkundige trucjes.
Nee,
dus, ja.
Veel minder mogelijk om daarmee iets te veranderen. En dat is een veel duidelijkere maatstaf voor een onderneming.
Ja. Ja, dus naast de resultaatrekening is voor beleggers ook zaak om eens naar die kaststromen te kijken. Inderdaad.
Zeker weten.
Ja. Onderaan heb je dan zoiets als de vrije kaststroom. En dat is dan opnieuw een van de belangrijkste cijfers, denk ik. Wat vertelt ons die vrije kaststroom?
Als je wil weten met welke cijfers de aandelenanalisten werken, hè, dan zijn we hier toegekomen. Tot inderdaad de vrije kaststromen of de free cashflow cijfers. Daar gaan aandelenanalisten hun model mee maken. En wat is dat eigenlijk? Dat is nog een stapje verder dan de gewone cashflow, de gewone kaststroom. En dat probeert rekening te houden, hè, met hoeveel investeringen nodig zijn om je bedrijf gewoon in stand te houden. En dat verrekent eigenlijk die bedragen die nodig zijn om gewoonweg je bedrijf status quo te houden.
Nu, heel wat beleggers, hè, wat in de vorige aflevering over het verhaal. Nu, sommige beleggers negeren dat volledig, eigenlijk, dat verhaal. Die gaan zich louter op die cijfers baseren om een aandeel te selecteren. Hun idee is dan een beetje, cijfers kunnen niet liegen. Hè, dus we gaan ons enkel daarop baseren. Ga je akkoord? Cijfers, kunnen die liegen?
Goh, dat is jammer genoeg inderdaad een probleem. Hè. Je kan creatief boekhouden, hè. Dat is niet voor niks een term. En daardoor moet je ook inderdaad niet cijfergegevens laten meespelen in je analyse. Maar voor mij is het wel de basis om eerst te kijken naar de cijfers van een onderneming. Ja.
Oké. Okay. Heb je je wel eens mispakt aan cijfers eigenlijk? Hè? Een aandeel dat er op papier of boekhoudkundig dan heel aantrekkelijk uitzag, maar dat dan uiteindelijk toch een slechte belegging is gebleken?
Ja, de moeilijkste aandelen of bedrijven om te analyseren zijn de financiële aandelen, hè, de bankaandelen. En die hun boekhouding die is nog veel moeilijker dan een gewone boekhouding om te bekijken. En zoals zoveel heb ik me daar ook een beetje in aan mispakt vlak voor de financiële crisis.
Ja, ja. En omgekeerd heb je wel al eens een pareltje van een bedrijf ontdekt dat eigenlijk een weinig sexy verhaal vertelt, maar waar dat je dan door in die cijfers te duiken... Ja, plots ontdekt van, wauw, die zetten eigenlijk fantastische resultaten neer.
Ja, er is zo een aandeel dat ik ben tegengekomen, eerst als tiener nog, het weekblad Cash, hè, dat een van de voorlopers, denk ik, van Inside Beleggen was. En daar zag ik een aandeel staan, Service Corporation. Ik dacht, wat is dat? Ik ga dat lezen. En dat bleek een begrafenisondernemergroep te zijn uit de Verenigde Staten en die wereldwijd aan het groeien waren. Maar... ondanks het feit dat ik een tiener was, zag ik al van koers-winstverhoudingen van 30-40. Een aantal maatstaven waren vrij duur, vond ik. Dus ja, ik was toen ook nog geen actieve belegger. Maar ik dacht van, ja, dat is een interessant concept, hè, beleggen in een begrafenisondernemer.
Die zijn zeker van de vraag. Ja.
Voilà, altijd business, dacht ik. Ja. Maar dat was dus nog voor de terugval van 2000. Hè. En wat kwam ik tegen in mijn studentenbeleggingsclub? Ineens, voor een of andere reden, kwam ik terug op het aandeel Service Corporation. Maar in plaats van dat zeer hoog stond, $50-$60, stond dat nog $2 of $3. En ik dacht, wat is daar gebeurd? En dan ben ik dat gaan analyseren, ben ik in de cijfers gaan kijken en gezien van, die hadden zich eigenlijk te ver met overnames gestretched, zoals men dat dan noemt, te veel overnames gedaan. Maar die hebben dan de buitenlandse activiteiten beginnen verkopen, zich de schulden terug in orde beginnen maken. En dan dacht ik van, het originele artikel van Cash herinner ik me nog, van, oh ja, eigenlijk is dat wel een mooie business die heel stabiel is. Ik zei van, ja, de kans dat dat nu terugkomt, hè, 2002 waren we toen, denk ik, is toch wel reëel. Ja. En dus eigenlijk op basis van de cijfers heb ik dat aandeel gekocht en dat is inderdaad heel sterk beginnen stijgen nadien.
De ander zijn dood was uw brood.
Absoluut.
Ja, tot slot van deze aflevering zet ik nog gewoon een paar dingen op rij die ik zeker wil onthouden. Wees niet bang van cijfers. Je kan daar ook de nodige cursussen voor volgen. Vooral die cijfers dienen om het verhaal nog duidelijker te maken. En of ze vertellen een verhaal op zich. Belangrijke cijfers zijn bijvoorbeeld schulden, de winstmarge en ook de vrije kaststroom. En ook nog een belangrijke les zeker is, cijfers kunnen ook liegen of toch een beetje een loopje nemen met de waarheid. Laat het ons zo zeggen, Tim. Heb je daar nog iets aan toe te voegen?
Ja, als beleggers zoeken naar die cijfers, hè, je hebt op de VFB-site heb je de mooie tool Excelco, waarbij je de cijfers mooi op een rijtje krijgt en historisch kan bekijken. En er zijn natuurlijk ook analistenrapporten te vinden op de VFB-site van hele goede analisten, waarmee dat je eigenlijk al een mooie verwerking van die cijfers krijgt.
Oké. Okay. Dan moet ik enkel nog een volgende aflevering aankondigen. Daarin gaan we in op de vraag, hoe beheer ik mijn aandelenportefeuille? En het antwoord die komt van een special guest de volgende keer. Meer informatie over beginnen met beleggen vind je op onze website www.vfb.be. Daar vind je ook de eerste reeks van deze podcast. Vragen of reacties kan je kwijt via info@vfb.be. En natuurlijk vind je deze podcast leuk of ken je nog mensen die graag willen beleggen? Stuur hem dan gerust door of deel hem via de sociale media.